Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Servaas Maturbonks, een Molukse schrijver uit Gennep. Over zijn afkomst en zijn ervaringen in Nederland gaan we het in dit gesprek hebben. En uiteraard over de boeken die hij daarover schreef. Servaas, welkom. En mijn vaste openingsvraag is altijd: wie is Servaas Maturbonks?
Servaas is de vijfde zoon van Willem Maturbonks en Johanna Maturbonks. Een Molukspaar.
Je bent geboren in Rijkolt bij Maastricht.
Ja. Riekolt.
Riekolt zeggen ze, hè?
Ja, ik ben echt in de kerk geboren.
Je bent in de kerk geboren?
Dus,
vertel.
De Molukkers werden opgevangen in Rijkolt in een oude klooster. We woonden bij de Uppingen. We woonden bij de Hoofdingen.
Ja? Tegenwoordig is er nog weer erg veel te doen over de Molukse gemeenschap in Nederland en de manier waarop ze opgevangen zijn. En dan hoor je vaak allerlei verhalen over kampen. Maar jij hebt eigenlijk nooit in een kampement gezeten.
Ze noemen het een kloosterkamp. Dat is gewoon een gebouw. Een oud gebouw met dikke muren, met centrale verwarming en zo. En dat waren de mooiste kamers. Daarover wil je geen klaar.
Maar het was wel een soort enclave. Jullie hadden weinig contact met de buitenwereld?
Nee, wij wel. Wij waren de enige katholieke familie in de kamp. En het was een katholiek dorp. Dus mijn ouders gingen naar de gewone kerk, de katholieke kerk. En dan kreeg je allerlei contacten. Mijn oude broers en zussen gingen naar de katholieke school in het dorp. Dus woonden ze altijd bij.
Ja. Katholieke school, de meeste Molukkers zijn niet katholiek.
Nee, de meeste zijn protestants. Daar ook.
Maar jij kwam in het katholieke zuiden terecht.
Ja.
Ja. Wat kun je je daar nog van herinneren?
Heel veel. De kersen, de vlaaien.
De vlaaien, ja.
En mijn petels waren de burgemeester en zijn vrouw. Dus, Regenlui. Heel Bourgondisch eigenlijk. Ik logeerde vaak bij mijn pitvader thuis. Die woonde in zo'n hele grote burgemeesterswoning.
Ja.
In Gronsveld.
In Gronsveld?
De gemeente Gronsveld. En ik woonde heel vaak bij hun. Iedereen kende ons daar. Omdat we naar de kerk gingen. Dus in die zin waren we niet standaard, moet ik eens.
Je groeide op in Limburg, maar werden bij jullie in de familie nog heel veel Molukse tradities ook aangehouden?
Niet per se. Voornamelijk betrekking hadden op de godsdienst, communie en zo, plastic communie, het lof, meer van dat soort dingen, maar verder alleen maar Molukse gewoontes als... respect voor ouderen en dat soort dingen meer.
Ja, ja, ja. Hoe lang waren jouw ouders al in Nederland?
Die kwamen in 1952 hier.
1952. Ja. En zijn ze toen meteen in Rijkolt terechtgekomen?
Nee, ze woonden eerst in Staphorst.
Staphorst?
Ja.
Hé. Hey.
Ja.
Helemaal niet katholiek.
Nee, maar de Molukkers bestond toen in die tijd heel veel... Ja, strijd, vooral politiek. En dus mijn ouders behoorden tot een groep die niet achter de RMS stond. Maar toen kregen we daarover ruzie met andere Molukkers daar. En toen hebben ze de groep waar mijn ouders toe behoorden, heeft een bus gekaapt. Letterlijk gekaapt. Daarom werden ze verplaatst naar Rijkolt.
Naar Rijkolt, ja.
Vanuit Staphorst naar Rijkolt.
Naar Rijkolt. Werd er thuis veel over politiek gesproken of over de situatie van jullie in Nederland?
Niet echt. Hmm. Mijn ouders waren, de kinderen ook, waren heel erg gericht op het dagelijks leven. Mm-hmm. Tegen de katholieke lagere school. En heel ver weg van de gezin.
Jullie zijn later verhuisd naar Geleen.
Ja.
Maar toen kwam je toch weer in een Molukse wijk.
Ja.
Toch weer een soort enclave. Maar dat gevoel had jij niet.
Nee. Deed overal mee. Ging naar school en zo. Mijn vader werkte met mijnen. En dat voelde ik niet. Later was.
Voelde jij je wel opgenomen in de Nederlandse gemeenschap?
Opgenomen is een sterk woord. Ik voelde me thuis.
Ja.
Ik had veel vriendjes. En die waren mee.
Toch heb je later een boek geschreven over je ervaringen, met name in Geleen. Hoe heette het ook alweer? De Historie Potterstraat. Ja. Woonden jullie daar?
Ja. Dat was een Molukse wijk. Mm-hmm. En heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. Ja, een leuke buurt.
Maar de ervaringen die je daarover schrijft in je boek zijn niet allemaal even leuk.
Dat is het leven, hè?
Dat is het leven?
Ja.
Het leven is niet leuk.
Niet altijd leuk. Maar samenvatten ben ik er positief over.
Ja, maar dat is meer terugkijkend.
Ja.
Dan toen je er middenin zat.
Ik heb er geen moeite mee.
Je hebt er geen moeite mee.
Dat is niet.
Uh-huh.
Vond ik leuk.
Ja. In jouw jeugd, hè? Je hebt op de lagere school en zo gezeten. Mm. Had jij toen al iets met schrijven?
Ja. Ik maakte graag opstellen.
Ja?
En ik merkte dat als ik schreef, dan kon ik alles kwijt. En als ik het vertelde, dan ik had een luxe accent. En dan kon ik boos op de door. Schrijven was zo'n ding. Ik wil ook altijd journalist worden.
Je wilde journalist worden?
Ja. Ik heb een kerstje. Zoveel woorden. Hm. Een journalist.
Ja?
Die allemaal dingen meemaakt.
Ja?
Ik ben later ook naar de school van journalistiek gaan. 3 maanden maar.
3 maanden?
Ik ben het afgehoord.
Maar je bent geen journalist geworden, je werd sociaal-cultureel werker.
Ja.
En toen ben je in deze regio terechtgekomen.
Ja.
Je ging wonen in Gennep.
Ja. Voorbij werkte ik al in Helmond, in de arbeidsbemiddeling. En daarvoor werkte ik in Don Quixote in Sittard. Dat was een groot jongenscentrum. Een van de grootste podia in Nederland.
Ja?
Zoals de Paradies en zo.
Ja.
En dat hebben we ook gewerkt.
Ja.
Dat was leuk.
Ja. Maar hier in, jij kwam werken in Kuik.
Ja.
Bij wat, nou tegenwoordig heet dat Socium, geloof ik, hè. Wat was jouw taak?
In eerste instantie was ik minderhedenwerker.
Aha.
Dus ik werkte samen met de gemeente, met de buitenlandse groeperingen, moskeeën en besturen.
Mm-hmm.
En met mensen.
Ja.
Turken, Marokkanen, Joegoslaven, Spanjaarden, Surinamers, Somaliërs en Molukkers.
Ja. En dat heb je heel lang gedaan, hè? Ja. 17 jaar.
Zoiets, ja.
Ja. En wat ik er toen van begrepen heb, toch wel eigenlijk ook baanbrekend werk gedaan hier, hè?
Ja, baanbrekend was, moet zeggen, het moest wel. Niemand in Nederland had die functie. Je had mensen, migrantenwerkers waren, en die werkten alleen maar met Surinamers en zo.
Mm-hmm,
maar ik was zo normaal.
Mm-hmm.
In die zin moest je een heel nieuw werkveld ontwikkelen.
Ja.
Niemand meer kon vertellen hoe dat moest.
Nee, Nederland ging wennen aan de multiculturele samenleving, zoals dat toen zo mooi heette. Hè?
Moest nog beginnen.
Ja. Je bent daar, je hebt het werk op moeten geven, want je kreeg op een gegeven moment een hersenbloeding.
Ja.
Hè? Ja. Toen was het afgelopen met die baan. Daar heb je behoorlijk wat aan overgehouden, hè?
Ja. Voor boosheid.
Boosheid?
Ja.
Maar ook lichamelijk?
Nee, boosheid dat ik ontslagen werd. Want ze hebben geen goede reden vinden om te zeggen waarom. Mm-hmm. Ik denk dat als er wel iets is van, laat het maar.
Ja. Door die hersenbloeding ben je wel ook, dat hebben alle luisteraars kunnen horen, voor jou is spreken best moeilijk.
Ja.
Ja? Heb je daar heel veel last van? Of zeg je van nou?
Als ik boos ben.
Als je moe bent.
Als ik boos ben.
Boos bent? Hoei.
Ik kan normaal praten met jou zo. Mm-hmm. Maar stel dat ik ergens boos over ben of op hond of zo, mm-hmm. Dan wordt het moeilijker. Mm-hmm.
Vanuit die boosheid en het moeilijk kunnen praten ben je gaan schrijven.
Ja. Ik schreef natuurlijk al.
Ja, je schreef al, maar...
Maar boeken. Ik ben altijd verteller geweest en ook al niet meer. Dus moest ik wel schrijven.
In 2009 verscheen jouw eerste boek, hè? Ja. Een bundeling van persoonlijke verhalen. Ja. Nyong Gogo.
Ja.
Gogos. Deugt niet. Ik dacht, dat ben jij zelf, maar dat ben je zelf niet.
Nee, als je het boek goed leest, dan heb ik het over iemand anders. Maar het waren meer. En de jonge Hongers is een deugdnietbedrijf getracht. Mm-hmm. Bij onder mijn lekker zit een soort eertitel. Van ouderen en jongeren.
Uh-huh.
Van ze kunnen heel veel kwalijk nemen dat je ondeugend bent of zo. Mm-hmm. Of lastig. Als je maar respect hebt. Mm-hmm. En mensen helpt.
Mm-hmm. Je noemt jezelf in dat boek een vertegenwoordiger van een generatie die de wereld wilde veroveren. Wat wilden jullie?
In de wereld veroveren. Zoals dat zegt hij.
Ja. Wat hield dat in?
Voor mij dat in de wereld verbeteren. Ik had het idee dat de wereld niet goed in elkaar stak. Ik ben ook een tijd lang heel erg van de CPN geweest. En dat moest beter voor mij. Mm-hmm. Had niks met politiek te maken.
Ja.
Maar meer met strijd tegen onrecht. Strijd tegen onderdrukking. Mm-hmm. Dat soort dingen.
Ja. Maar ook een drijfveer voor jouw boek was, mensen moeten weten wat er met ons gebeurd is. Precies. Dat mag niet vergeten worden.
Dat telt ook, ja. Omdat de mensen in die tijd, mijn leeftijdsgenoten, kwamen in de bekendheid door de kapingen.
Ja.
En dat kan je nooit begrijpen als je niet weet wat er vooraf ging. Niet voor mij persoonlijk, mm-hmm. Maar voor mijn vrienden.
Ja, je noemt de kapingen. Hè? En mensen hebben inderdaad een beetje dat beeld van jullie. Ja. Hè? Het zijn boze, opstandige mensen. Herken je dat in dat beeld van buiten?
Opstandig wel. Boos niet per se, nee.
Maar je zegt, die boosheid zit wel in me.
Ja, maar niet om de redenen die jij noemt. De boosheid zit hem in het ondergewaardeerd zijn.
Jij voelt je als Molukse man ondergewaardeerd.
Miskend, dat is zo.
Miskend, ja. Nog erger. Nee, dat is goed, zeg het maar.
Miskend, ja. Dat is goed woord.
Waaruit bestaat die miskenning?
Dat ze altijd bekijken als tegenhebber. Mm-hmm. Dat ze denken dat je niet beter kan. Mm-hmm. Dat je, terwijl ik heb heel veel geleerd voor, betekent altijd van de... Het is een jongen die als dubbeltje geboren is en nooit meer wordt. Uh-huh. Die bescherming.
Uh-huh. Die ervaar je nu nog?
Niet meer. Hmm. In die zin heb ik me wel bewezen, denk ik, in het leven. Maar die heb ik wel gehad.
Zijn jouw, het schrijven van je boeken, hè? Want je hebt er inmiddels geloof ik 5 geschreven.
Ja.
He?
Zoiets.
Ja. Is het voor jou ook een soort van verwerking?
Nee. Nooit geweest.
Nooit geweest?
Nee.
Wat is het dan?
Het is een nette zin. Dat ik behoor ben. Mm-hmm. Mensen die altijd bij een, die boert hebben gehad. Mm-hmm. Want die zullen wel niet doen. Snap je? Mm-hmm. Dus meer dat. Ik ben, hoe noem je dat? Ik ben cognitief helemaal in orde.
En, ja, want lichamelijk is er wat mis. Dat kunnen mensen aan je zien. Je loopt moeilijk, je beweegt moeilijk, je praat moeilijk. En als een soort protest daartegen zeggen, ja, maar hierboven is niks mis.
Precies, ja.
Ja, ja. Wordt je geluid gehoord?
In moeilijkste kringen wel.
In moeilijkste kringen wel. Ja, want jouw eerste boek, dat werd, die kreeg zelfs een soort cultstatus. Ja. Was snel uitverkocht en toen schreef je er een soort doorstart over. Ja. Wat is doorstart?
Doorstart is... als boek doe je. Mm-hmm. Is een vervolg op jongens. Van, ik ben niet blijven hangen bij jongens. Mm-hmm. Maar verder, ja. Mm-hmm. En dat is ook een mijn eigen filosofie. Nu blijven hangen. Ik moet ervoor. Blijf niet steken. Zoek altijd de volgende weg. Dus daar hou ik altijd mijn lichtste vrienden voor. Blijf niet steken. Denk door.
Ja.
Neem ze niet altijd mee in dank af.
Neem ze je niet in dank af?
Nee, niet altijd.
Waarom niet?
Voor veel traditionele moeilijkers die met RMS zijn opgegroeid, die willen gewoon dat blijven bouwen. Aha. Ik heb iets van... We zijn nu hier en concentreer je daarop. En voor hem tegen dat van, hij zegt eigenlijk van zwierige RMS of. In die zin nemen ze dat in dank of.
Ja, ja. Jouw boeken bestaan vooral uit verhalen van anderen. Zoek je mensen zelf op of komen mensen naar jou toe?
Meestal mensen die ik al kende. Ja, die kent helemaal. Mm-hmm. Maar ik ben bezig met een nieuw project.
Oh.
En met een vriendin van mij. Mm-hmm. En die gaat, die heeft als werktitel In de Voor- en Tegenspoed. Het gaat over hoe relaties tussen moeilijkers onderling beginnen en zich ontwikkelen. Mm-hmm. Huwelijksrelaties. Mm-hmm.
Je hebt ook geschreven over de Molukse gemeenschap in Gennep. Hmm. Is dat een hechte gemeenschap? Is het toch een enclave?
Het is een hechte gemeenschap.
Maar jij voelt je er thuis?
Ik voel me thuis, maar niet 100%. Ik ben heel erg kritisch, denk ik.
Je bent te kritisch?
Ja.
Waarop?
Op hoe dingen gaan. En ik ben kritisch. Maar ik spreek ook mensen op aan. Mm-hmm. En het is niet gewoon een Molukse gemeenschap. Mm-hmm. Er zijn mensen die het aanspreekt. Mm-hmm. Maar ik ben sociaal werk geweest. Mm-hmm. En dan zeg ik gewoon, assertief zijn. En dat is vaak in tegen het Molukse zijn.
Ja. Die assertiviteit zit in jouw boeken. Je hebt recentelijk nog de... 2 jaar geleden geloof ik een boek geschreven. Geen tijdelijk verdrijf.
Verblijf,
sorry. Toch zijn de meeste Molukkers hier gekomen met het idee, het is maar tijdelijk.
Ja, het is inmiddels 17 jaar geleden. Uh-huh. En ze zullen nog wel dachten zijn dat het niet tijdelijk is. Uh-huh. Dat het vast is. Ja.
Ja. Jij heb je daarbij neergelegd?
Ja, moet je anders. De Molukse eilanden zijn een vakantieplek. Mm-hmm. En het meeste blijft er staan.
Ja, ja, ja. De conclusie van jouw laatste boek is een beetje zo van... De Molukse gemeenschap is een aanwinst voor gastland Nederland.
Ja.
Wat is de aanwinst? Hoe zou je die omschrijven?
In respect voor ouderen. Mm-hmm. En elkaar. Mm-hmm. En dat is een winst. We zijn in die zin minder assertief dan Nederlands. We zeggen dingen in betrekking te hebben. Dus in deze maatschappij ook wel eens mooi, vind ik. Daarom zijn we de aanwens.
Ja, ja. Tijdelijk verblijf is voorbij. Hoe zie je je eigen toekomst?
Persoonlijk, ja, mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier. En het is mooi zo. En de verzorgingsstaat is beter geregeld hier. Dus ik ga regelmatig op vakantie in de blokken. En meest gezien lukt me dat. Maar ook in de wetenschap van... het is maar even, als ik terug ben in Nederland, is de ziekenhuizen zijn beter, doktoren zijn beter, dat is nee.
Je zei net, je bent met een nieuw project bezig.
Ja.
Zit daar nog steeds die boosheid achter?
Nee, nee.
Wat is het dan nu?
Nu is het een nieuwsgierigheid.
Nieuwsgierigheid?
Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar hoe moeilijk is. Elkaar tegenkomen en het eigen trouwen. Vooral vanuit mijn eigen ouders. Mijn vader komt uit Molukken. En mijn moeder komt uit ergens daarbij Smetra. En dus afstand tussen vanaf Ierland naar Moskou.
Zo?
Ja. Zolang het zo ver is. Het gaat van meer Molukkers. Hoe dat gebeurd is. En hoe het nog goed ging.
Ja, ja. Ten slotte, Servaas, als jij iets zou wensen, want er is op het ogenblik best nog wel veel te doen over de situatie van de Molukkers, hoe het was en hoe het nu is. Wat zou jij wensen?
Beseffen dat ze hier blijven en dat ze alles aan doen om hun identiteit te bewaren. En samen, veel met elkaar kunnen samenleven.
Dat zijn jouw wensen voor de toekomst?
Ja.
Oké. Daar wensen we jou heel veel succes bij. Wij gaan een stukje lezen uit jouw boek. Het boek Doorstart. Het verhaal Onze Grote Broer. Onze Grote Broer. Hij is vannacht bij me op bezoek geweest. Hij heette Bernardus, maar iedereen noemde hem Adous en hij was de oogappel van mijn ouders. Tweede van het gezin na mijn oudste zusje Jetje, Marie-Theresia, en geboren in Indonesië. Ik ben wel eens in zijn geboorteplaats geweest, waar ik ook het ziekenhuis zag waar hij en Jetje zijn geboren. Als hij nog leefde, zou hij 6 jaar ouder zijn dan ik. Ik zou met hem Boem, oudere broer, hebben aangesproken. En mijn ouders zouden hem Papatua hebben genoemd. De aanspreektitel voor oudste oom. Ik vraag me soms af of hij ook krullen zou hebben. Of juist sluikhaar, als op zijn oude foto's. Van welke muziek zou hij houden? Waar zijn naam vandaan komt, weet ik niet. Ik kan geen andere Bernard in onze uitgebreide familiestamboom terugvinden. Wel een hoop die Johannes, Clara of Theresia heette. Hij was bij iedereen geliefd. Wijlen, oom Caleb Renouar, die Abdus van jong af aan kende, vond dat ik qua uiterlijk en qua karakter veel op hem leek en net zo onverschrokken en kranig was. Iedereen in kamp Rijkold leek trots op hem te zijn. Hij wist al vroeg dat hij bij de politie wilde gaan en was als enige kampjongen ook lid van de plaatselijke padvinderij tussen al die boersige typen. Een bepaalde foto van hem tussen zijn geuniformeerde vrienden vervulde ons altijd met trots. Ik weet niet meer hoe onze persoonlijke relatie was, maar in mijn herinnering nam hij me regelmatig apart om me trucjes met een elastiekje of kauwgum te tonen. Jaren later las ik op zijn grafkruis dat hij op 17 juli geboren was, dezelfde dag als mijn dochter Melissa, die ik bij haar geboorte al op Adous vond lijken. Adous kon volgens de overlevering goed zwemmen. Op 25 mei 1960, een warme dag, ik was toen net 4 jaar oud, ging hij met de lokale kampjongens zoals Demi Tamaela, Jimmy Patinya en Loes Mahawalan zwemmen in de nabijgelegen Maas. Na een tijdje in het water met haar douche naar beneden getrokken in een draaikolk. Zijn moedige vriendjes probeerden hem wanhopig vast te grijpen, iets wat ze schijnbaar niet hadden moeten doen. Adous werd uren later en kilometers verder teruggevonden. Mijn moeder vertelde me later dat ze op dat moment met mij in de bus zat, onderweg naar de markt in Maastricht. Toen we op de brug over de Maas reden, begon de bus plotseling heftig te trillen en te schokken, maar mijn moeder en ik leken dat als enige te merken. Zelfs de andere tantes hadden het niet door. Terug in het kamp in Rijckelt was iedereen en alles in rep en roer en leek het halve dorp en het hele Ambonese kamp uitgelopen om op ons te wachten. Door de zoektocht naar Adous was iedereen al op de hoogte van wat er gaande was, alleen wij niet. In een uitgave van de lokale heemkundevereniging uit 2005 las ik dat deze gebeurtenis een onuitwisbare indruk heeft gemaakt in het dorp. Iedereen daar kende Adous en wist toch precies wat er is gebeurd. Ik heb dat ook. Ik zie nog steeds de bloeduitstorting op zijn voorhoofd en die ene mier in de witte bekleding op zijn kist. In zijn kist droeg Adous witte handschoentjes aan zijn gevouwen handen en een groen padvinderspetje lag naast zijn hoofd. Mijn oom had een mooi groen padvinderspak voor hem gekocht en dat in de kist gelegd. De lange begrafenisstoet werd begeleid door een groep padvinders in volle naad en met vlaggen en vaandels. Uit foto's en verhalen maak ik op dat het verdriet groot was in het kamp en bij mijn ouders. Ik denk dat we Adous dood nooit goed hebben verwerkt. Mijn broer Alex kreeg de ondankbare rol zijn plaats in te nemen. Een schier onmogelijke opgave met al die opstandige en eigenwijze jonge broers. Kikkers in een kruiwagen. Hij is maar 3 jaar ouder, bijna kop kleiner. Soms speelden we hem en onze oudste zussen tegen elkaar uit. Hij heeft veel met ons te stellen gehad, vooral met mij. Ook omdat onze vader jong overleed. Vroeger fantaseerde ik wel eens dat Adous al die jaren gewoon in Amerika zat, op jacht naar gangsters en ander gespuis, en op een dag thuis zou komen, beladen met geschenken en in het gezelschap van zo'n kittige Amerikaanse vrouw als Mary Taylor Moore en zijn All-American kinderen. Een oudere broer die politieagent werd. Hoe anders zou het leven eruit hebben gezien als Adous langer bij ons had mogen blijven? Ik moest vannacht stilletjes huilen.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.